Goedenavond, broeders en zusters. Ja, zoals onze broeder al zei, weer een nieuw seizoen. Staat voor de deur met een nieuwe reeks bijbelstudies. Voor zover ik het zien kan, bent u redelijk goed de zomer doorgekomen. Mag niet klagen, hè? Nou, dan moeten we dat ook maar niet doen. En het is ook weer goed om met elkaar te beginnen. Nieuw-Buin is wat mij betreft de eerste avond van het bijbelstudieseizoen, dus het is een soort primeur, zeg maar. We moeten weer even inkomen, hè. Maar we hebben de Bijbel en daar staat zo ontzettend veel in, dus we komen vast dat seizoen ook weer door. En het thema van deze winter van dit seizoen, dat is de Christus der Schriften. Of in de taal van de herziene Statenvertaling, de Christus van de Schriften. Ja, ik zeg dat wel zo, maar die hele uitdrukking kom je niet in de Bijbel tegen, hoor. De Christus der Schriften of iets dergelijks. Maar aan de andere kant, ja, denk ik wel dat we een beetje een idee hebben wat ermee bedoeld wordt. In hoeverre wordt Christus, de Heer Jezus Christus, als de Christus aangekondigd in het Oude Testament. De Christus van de Schrift, of de Christus van de Schriften. Ja, ik zou haar zeggen, het is een beetje een open deur. Want om een bijbelstudieonderwerp zo te noemen, om dat als thema te nemen. Want eigenlijk, elke keer dat je de Bijbel opent, gaat het immers over Christus. Tenminste, dat is wel de bedoeling. De Heer Jezus Christus is de centrale figuur in de Bijbel. Maar het is denk ik wel eens goed met elkaar om daar met elkaar over na te denken waarom dat zo is. Waarom hij inderdaad het middelpunt is van het handelen van God in de Schrift. Eigenlijk, waarom is het zo dat datgene wat voor ons zo vanzelfsprekend is, als het ware, waarom is dat zo? Waarom openbaart God zich in zijn Zoon en dergelijke? Al dat soort zaken. Nou, we beginnen vanavond met de Christus van de Schriften, waarbij we met name toch stilstaan bij de Heer Jezus Christus zelf, de Zoon van God, in het algemeen. Wat zegt de Bijbel over hem ten opzichte van God? En daarna, dat kan de volgende keer zijn of de keer erop, dan gaan we het hebben over de Schriften. Wat wordt daar nou mee bedoeld in de Bijbel? En dan de keren daarna, dan staan we stil bij het feit dat hij de Christus is. Dat hij dus als de gezalfde zo aangekondigd is in het Oude Testament. Ja, en ook willen we stilstaan bij al die verschillende, nou nee, niet bij al die verschillende, bij verschillende teksten waarin de Heer Jezus Christus naar voren komt. Het zij direct in het Oude Testament, het zij als beeld, als schaduwbeeld. Op een verborgen manier misschien wel. Want hoe je het ook bent of keert, maar iemand heeft wel eens gezegd, op elke bladzijde van de Bijbel is Christus terug te vinden. En vandaar dat wij natuurlijk ook in dit seizoen niet alles wat er over Christus geschreven staat kunnen bestuderen met elkaar. Of we moeten gewoon zeggen van, nou weet je wat, we gaan gewoon de Bijbel lezen. We lezen hem alleen maar voor. Dan heb je dat in ieder geval gehad. En dan weet je, nou dan hebben we het in ieder geval ook over Christus gehad. Maar goed, we gaan daar toch een klein beetje ons pad in proberen te vinden. Ja, en toch het mooie is dat met name in deze bijbelstudies toch steeds naar voren komt dat de Heer Jezus Christus centraal staat. En dat is denk ik voor ons ook wel heel belangrijk. Dat we dat ons realiseren, dat we daarvan onder de indruk komen. Christus, die het hoofd is van het lichaam waar we deel van uit mogen maken. In wie wij zo rijk gezegend zijn. Wij kennen hem vooral vanuit het Nieuwe Testament, vooral vanuit de brieven van de apostel Paulus. En dan weer vooral vanuit die latere brieven van de apostel Paulus. Want daar wordt in beschreven wie Christus nu is, wat zijn plaats is, wat zijn positie is. Maar dan is het ook mooi om in het Oude Testament daar het een en ander van te lezen, of in andere delen van de schrift. Ik ben op een andere plaats bezig met bijbelstudies vanuit het boek Openbaring. In Naaldwijk, in het Westland. En we hebben daar nou één seizoen hebben we daar ons mee bezig gehouden. En nou gaan we dit seizoen daar nog mee verder, tot en met december ongeveer. Ja, en het boek Openbaring is in eerste instantie ook niet een boek dat heel dicht bij je staat. Als je dat zo leest, als je ziet wat er allemaal in beschreven wordt. Maar de andere kant is, het gaat daarin wel over de wijze waarop God zich openbaart in de Heer Jezus Christus. En als het daarom gaat, dan heb je het opeens toch weer over degene, ja, waar wij zo nauw aan verbonden zijn. En dan kun je toch weer onder de indruk komen van al die geweldige dingen die daar beschreven staan. Wat er nog allemaal gebeuren moet. Maar ook daarin, in dat rechtvaardig heilshandelen van God in de toekomst, daarin staat Christus centraal. Het gaat om hem. Nou, we willen vanavond met name dan stilstaan bij de persoon van de Heer Jezus. En we willen dat doen aan de hand van de Colossenzenbrief. Dus we beginnen maar, om het zo te zeggen, op vertrouwd terrein. Colossenzen hoofdstuk 1. En daarvan willen we met elkaar de versen 13 tot en met 20 lezen. Dus Colossenzen 1 en dan vers 13 tot en met 20. En dan hopen we een beetje zicht te krijgen op de Heer Jezus Christus als, hè, met alle eerbied gesproken, als het instrument, het middel, de belichaming van wat God doet. Er staat in vers 13, en dat begint met het woordje hij, en dat slaat terug op de Vader. De Vader, hè, zoals daar in de 12e vers ook over gesproken wordt, de Vader. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. In hem, en dat is dan weer die Zoon van zijn liefde, in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed. Namelijk de vergeving van de zonden. Hij, en dan gaat het dus nog steeds over die Zoon van zijn liefde. Hij is het beeld van de onzichtbare God. De eerstgeborene van heel de schepping. Want door hem zijn alle dingen geschapen. Die in de hemelen en die op de aarde zijn. De zichtbare en die onzichtbaar zijn. Tronen, heerschappijen, overheden of machten, alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. En hij is voor alle dingen. En alle dingen bestaan tezamen door hem. En hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente, hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in allen de eerste zou zijn. Want het heeft de Vader behaagd dat in hem heel de volheid wonen zou. En dat hij door hem alle dingen met zichzelf verzoenen zou. Door vrede te maken, door het bloed van zijn kruis. Ja, door hem zowel de dingen die op de aarde zijn, als de dingen die in de hemelen zijn. Nou, tot zover. Dit is een hele mond vol als je dit zo leest. Dit zijn van die gedeelten in de Bijbel, ja, die mag je wel 2-3 keer lezen, denk ik wel eens. En dan nog, hè, is de vraag van, begrijp je eigenlijk wel helemaal wat er staat? Hè? Begrijpen we dat, hè? Wat hier zo beschreven wordt? En er zijn wat dat betreft natuurlijk ook wel zaken in de Bijbel geschreven, ja, die zeg maar wat makkelijker zijn. Hè? Die hoef je een keer te lezen en dan snap je het eigenlijk ook. En niet dat je ze daarmee nooit meer wil lezen. Nee, juist, je wil ze juist lezen, omdat ze zo goed te begrijpen zijn. Maar er zijn ook dingen in de Bijbel, ja, die zijn van tijd tot tijd toch wel wat lastiger, wat moeilijker. En soms, dan komen ze op ons ook wel eens zo moeilijk over, dat we denken van, nou ja, weet je wat, laat ik dat maar, ik lees het wel. Maar als ik het dan gelezen heb, dan heb ik dat ook weer gehad. En dan gaan we weer verder, tot de orde van de dag, weet je. Dan geef je je eigenlijk zelf de gelegenheid niet echt om daarover na te denken. Maar dit is toch wel een gedeelte Ja, hè, dat, waarin Paulus ontzettend grootse dingen schrijft. En het begint eigenlijk zo mooi, in die zin dat het zo persoonlijk begint. Als Paulus zegt in vers 13 dat God de Vader ons getrokken heeft uit de macht van de duisternis. En dat hij ons overgezet heeft in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Kijk, die macht van de duisternis, dat is de macht waarin wij allen ja, van nature zijn. Of waren. Als je een gelovige bent kun je dat zo zeggen in de verleden tijd. Waren. De macht van de duisternis heeft ook alles met de tegenstander van God te maken. Ik zou haar zeggen, dat is logisch. Om het met een bekend orakel uit Barcelona te zeggen. Dat is logisch. God is licht, zegt Johannes. En in hem is in het geheel geen duisternis. Nou, dat is een waarheid. Ja, die als een paal boven water staat. Waar ook niks aan afgedaan kan worden. God is licht. En in hem is in het geheel geen duisternis. Klaar. Met andere woorden, als daar maar even over iets als duisternis gesproken wordt, zoals dat hier in vers 13 het geval is, als het hier over de macht van de duisternis gaat, dan gaat het daar dus absoluut niet over iets dat met God te maken heeft. Want in hem is in het geheel geen duisternis. Dus dan weet je ook meteen, goed, dan hebben we dus met de tegenstander te maken. Dus de macht van de duisternis, dat is tegelijkertijd, dat zijn andere woorden voor, dat is de macht van de tegenstander van God. En daar zijn we uit getrokken. Die uitdrukking, de macht van de duisternis, die komt nog één keer voor in de Bijbel. En dat is in het Lucas-evangelie. En dat op het moment dat de Heer Jezus overgeleverd wordt aan de soldaten van de overpriesters en de schriftgeleerden en dergelijke. En vlak nadat het hele gebeuren in de hof van Gethsemane heeft plaatsgevonden, dan zegt de Heer ook, dit is uw macht, dit is uw uren en de macht der duisternis, zegt hij dan. En daar ja, geeft hij zich als het ware over aan die tegenstander, alsof de Heer daarmee wil zeggen van nou, doe je plan maar, doe maar wat je denkt te moeten doen. En zo gaat het ook, zo geeft de Heer Jezus Christus zich over en ja, dat loopt uit voor hem in de dood. Waarmee die machthebber van de duisternis denkt dat hij overwonnen heeft. Niet wetend, blijkbaar, zoals Paulus later dat ook zegt, dat de wereldbeheersers van deze duisternis, daar heb je het weer, die hebben niet geweten wat ze deden toen zij de Here der Heerlijkheid gekruisigd hebben. Als ze dat wel hadden geweten, hadden ze het niet gedaan. Maar ze wisten het niet. Er was er één die het wel wist. Dat was God zelf. En de Heer Jezus Christus dus. En hij gaf zich over aan de macht van de duisternis. Dit is je uur. Doe het nu maar. Geen moment eerder, maar precies op het moment dat hij het bepaalde. Nou, en zo heeft hij zich overgegeven. En is hij in die macht van de duisternis terechtgekomen. Daar is hij tot zonde gemaakt. Maar daar is hij ook weer op wonderlijke wijze uit verlost. Namelijk uit de dood opgestaan. En uiteindelijk is hij gezeten in de rechterzijde boven al wat is. Dat is waar Christus nu is. Nou, en als hier nou staat dat God ons getrokken heeft uit de macht van de duisternis en overgezet heeft in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde, dan zie je daarin ja, datzelfde wat Paulus in de Efezebrief schrijft, dat wij gered zijn, dat wij met hem levend gemaakt zijn en dat wij met hem een plaats hebben ontvangen boven in de hemel, in de hemelse gewesten. Wij zijn overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde en dat is het koninkrijk van het licht. En vandaar dat je ook in bijvoorbeeld Efeziërs 5 leest, dat wij wandelen, wij zijn in het licht geplaatst en wij wandelen in het licht. Dat is onze plek. Als je vers 12 leest van Colossense 1, schrijft Paulus daar, daarbij danken wij de Vader die ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen, en dan staat er weer in het licht. Zie je? Dus dat licht, dat kun je eigenlijk wel met één op één lijn zetten met wat er aan het eind van vers 13 staat, het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. En daarom zeg ik, dat begint zo heel persoonlijk. Wij zijn overgezet. Dat is er nou wat er met je gebeurd is als gelovige. Dat is wat de Heer aan ons gedaan heeft. En hoe heeft hij dat aan ons kunnen doen? Nou, vanwege dat wat er in vers 14 staat. Dat wij de verlossing hebben door zijn bloed. En dat is de vergeving van de zonden. En ja, die nieuwe situatie, die is er voor ons. Daar mogen wij uit leven. Elke dag weer opnieuw. Wetend dat we uit de macht van de duisternis getrokken zijn. Als we in de wereld kijken om ons heen. Dan word je steeds meer geconfronteerd met de duisternis en de macht van de duisternis waarin deze wereld weg lijkt te zinken. Een wereld die van gekkigheid eigenlijk niet meer weet hoe ze de leugen nog moeten verkopen. Maar het rare is dat elk mens gelooft het ook allemaal nog. De meest fantastische dingen worden er gezegd. Van de week zat ik ook nog naar een econoom te luisteren of te kijken op televisie. Die vertelde ook van alles. Maar hij draaide er zo in zijn woorden in om dat er helemaal geen enkele logica op een gegeven moment meer in zat. En ik dacht ook van ja, wie moet dit nou nog snappen? Maar toch zit zo'n man erbij om zeg maar het nieuws te duiden, om de crisis te duiden en zo. Krijgt hij nog voor betaald ook. Je schiet er eigenlijk helemaal niks mee op met wat er gezegd wordt. Ergens is dat nou een stuk leugen wat er ons verteld wordt, wat er ons verkocht wordt. En over het algemeen, ja, misschien ook wel omdat je er gewoon helemaal niks van snapt, dat mensen zeggen van nou ja, het zal wel goed zijn, want hij heeft ervoor doorgeleerd. Weet je wel? Ja, het zal wel goed zijn. En zo zie je dat op allerlei manieren, ja, die wereld steeds meer in de duisternis gehuld wordt. Geestelijke duisternis. En dat gaat alsmaar verder. Wij zijn daaruit gered. Wij zijn nog niet uit deze wereld gered. Maar wij zijn niet meer van de wereld. En wij zijn ook niet meer van de duisternis. Nee, daar zijn we uit gered. Dat heeft God aan ons gedaan. En hij heeft dat gedaan, en dat is het geweldige. Hij heeft dat gedaan in de Christus der Schriften. In de Heer Jezus Christus. En nou gaat het over de Heer Jezus Christus. Nou staat er in vers 14 dat wij de verlossing hebben in hem, dat is in de Zoon, door zijn bloed. Dus in dat ene vers hier, vers 14, daar worden we zomaar bij bepaald dat hij zijn bloed heeft laten vloeien. Tot een losprijs, zoals Paulus later in de Timotheusbrief schrijft, een in plaats van prijs ten behoeve van allen. Een losprijs, hij heeft zich gegeven tot een losprijs voor allen, zo staat er in de Bijbel, maar letterlijk een in plaats van prijs ten behoeve voor allen. Dat is wat Christus gedaan heeft, dat is eigenlijk waar je hierbij bepaald wordt. En dat is de vergeving van zonden, dus die hebben we. Wij leven vanuit de vergeving van de zonden. Dat is wat. Paulus zegt het er ook zo bij, je kunt het niet duidelijk genoeg onderstrepen eigenlijk, maar hij zegt het er ook gewoon bij, wij hebben dat. Dus dat wil zeggen dat je niet in die zin meer hoeft te vragen om de vergeving van je zonden. Nee, als je eenmaal overgezet bent vanuit de macht van de duisternis in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde, dan is dat een gepasseerd station. Dan zegt God, daar loopt iemand die vergeving van zonden heeft. Heeft. Niet kan krijgen, die gun ik het. Nee, hij heeft het. Of zij heeft het. En dat is wat God aan ons gedaan heeft. Nou, dat hebben we in de Heer Jezus Christus ontvangen. En dan gaat het zomaar in vers 15. Ja, ze hebben er in de Bijbelvertalingen ook wel even een stukje wit tussen gezet. Maar dan gaat het opeens zomaar, want je moet toch rekenen dat dat een aaneenlopend verhaal is, wat Paulus hier schrijft. Al die indelingen die wij in onze brieven hebben en in onze Bijbels hebben, die waren er oorspronkelijk niet. Er was gewoon één groot geschrift van vier hoofdstukken. Het waren niet eens hoofdstukken. Het was gewoon één gebeuren. Één brief. Zoals wij ook een brief schrijven. Als u een brief schrijft aan iemand, dan doe je dat ook niet verdeeld in hoofdstukken en verzen. Dat zou wat wezen. Dan kun je dat later, het zou wel makkelijk zijn, want dan kun je daar later nog een keer aan zoals ik al schreef in hoofdstuk 1 vers 14, weet je wel. Nee, maar dat kun je dus niet doen. Zo doen wij dat niet. Zo deed Paulus dat ook niet. Niet in verzen, niet in hoofdstukken, dat was gewoon één geheel. Dus die mensen die kregen die brief, die lazen hem ook aan één stuk door. Dus na vers 14 komt direct vers 15. Dat wil ik er eigenlijk maar mee zeggen. Dus als het dan gaat over die, diepe weg die Christus gegaan is. Want er wordt gesproken over zijn bloed. Nou, dan hebben we het over het kruis. Gaat het in één keer over wie Christus ook is. En dat is vers 15. Hij is het beeld, zegt Paulus dan, van de onzichtbare God. En, staat erbij, de eerstgeborene van heel de schepping. Hier kun je bij wijze van spreken ook een heel seizoen Bijbelstudie over doen. Over dit vers, dat 15e vers. Als je realiseert wat hier staat. We gaan er nou eigenlijk maar een avond aan besteden. Of misschien twee. Maar dan hebben we het gehad. Maar dit is zo ontzettend veel wat hier staat. Zo inhoudsvol. Dan zie je dat realiseert. Christus, het beeld van de onzichtbare God. Wat lees ik daar? Wat leest u daar? Je leest daar in ieder geval dat God onzichtbaar is. Er staat verder ook niet bij van de zich onzichtbaar houdende God of zo. Of zo in de zin van dat God een soort verstoppertje speelt of wat dan ook. Nee, er staat bij hij is de onzichtbare God. Dus als wij het hebben over God. En misschien moeten we wel zeggen, dan hebben we het over de Vader. Dan hebben wij het over de onzichtbare. De onzichtbare God. En daarvan, zegt Paulus, is Christus het beeld. Niet om interessant te doen, maar dat woordje beeld, dat is een woord, het oorspronkelijke woord, dat was in het Grieks. Dat is een woord dat kennen wij denk ik ook wel weer, dat is het woordje icoon. In het Grieks is het dan icoon. Maar goed, daar hoor je meteen al icoon in. En icoon, ja, dat is op zich wel een redelijk bekend iets. Je kunt denken bijvoorbeeld in de kerkgeschiedenis, kerkelijke kunstgeschiedenis, kun je denken aan iconen, weet je wel. Dat zijn dan afbeeldingen, vooral in de katholieke hoek heb je dat natuurlijk. Dat zijn van die afbeeldingen waarop een heilige staat afgebeeld. En als je een beetje oprecht katholiek bent, tenminste ja, oprecht, als je zeg maar echt katholiek bent, dan aanbid je zo'n icoon van bijvoorbeeld Jozef, en dan is het voor jou opeens Sint-Jozef. En dan aanbid je zo'n icoon, en dan is het alsof op dat moment die afbeelding ook werkelijk Sint-Jozef is. Dat is eigenlijk het hele idee. En zo hebben ze heel veel heiligen. Weet je, ik heb ze in een ver verleden tijdens een evangelisatieactie, dat was ook nog in Wijk bij Duurstede ook trouwens. Toen kwamen we op een gegeven moment met deur aan deur werken, kwamen we bij katholieke mensen in huis. En die man die had er ook zo'n beeldje staan, zo'n heiligenbeeld. En dat was inderdaad ook Jozef. En op een gegeven moment, je praat over van alles. Als je onbekend bent, als je elkaar niet kent, dan praat je over de diepste dingen. Dat is heel raar. Nou, dat deed je daar ook. En tot wie keer je dan als je het moeilijk hebt of wat dan ook? Oh, dan bid ik tot Sint-Jozef. En dan vraag ik of hij mij bijstaat. Weet je wel? En dan ook werkelijk, daadwerkelijk, knielen ze dan echt voor zo'n beeld. Als je dat in het Oude Testament leest, daarover leest, dan weet je van dat is gewoon afgoderij wat er plaatsvindt. Want die afbeelding, dat wordt opeens de persoon die het afbeeldt. En dat is ook het bijzondere, dat zit ook in dat Griekse woord icoon opgesloten. Dus aan de ene kant wordt daar een afbeelding mee bedoeld en aan de andere kant wordt daarmee bedoeld dat het diegene is die het afbeeldt. Beide komen voor, misschien dat we eventjes een tekst erbij kunnen nemen uit Matteüs 22. Daar wordt gesproken over een afbeelding. En dan gaat het mij even om het 20e vers. Dat is in het gedeelte waarin er aan de Heer Jezus gevraagd wordt van aan wie moeten we nou eigenlijk belasting betalen? Of is dat wel netjes om dat te doen? Nou, de Heer Jezus zegt van doe dat nou maar gewoon. Maar hij zegt dat wel op een bijzondere manier. Want hij vraagt op een gegeven moment, vraagt hij van geef mij nou eens een munt. Vers 19 heeft de Heer Jezus dus net de vraag gehad van, Matteüs 22 vers 19, heeft hij net de vraag gehad van de fariseeën en hun discipelen, aan wie of is het geoorloofd om belasting te betalen? Nou, en dan zegt de Heer Jezus, vers 19, huigelaars. Waarom verzoekt u mij? Toon mij de belastingmunt. En ze brachten hem een penning. En hij zei tegen hen, van wie is deze afbeelding en het opschrift? Nou staat er voor het woord afbeelding, staat er ook dat woordje icoon. Dus je zou haast in Colossense 1 ook kunnen zeggen, hij is de afbeelding van de onzichtbare God. Hier is het dus vertaald met afbeelding. Nou, u weet hoe het afloopt, hè? Ze zeggen tegen hem in vers 21, van de keizer. De kop van de keizer stond erop. Nou, zegt de Heer Jezus, geef dan aan de keizer wat van de keizer is en aan God wat van God is. God zit niet te wachten op dat geld. Hij staat er niet op. Ja, dan hebben we er nog wel vroom op staan hier en daar. Ik weet niet of het nu nog zo is. God met ons, of God zij met ons. Of op de dollarbiljetten, in God we trust. Weet je wel? Ja, sure. Moet je vooral op geld zetten, zoiets. Want dat helpt natuurlijk niet. Maar de Heer zegt van, nou, het is dus van de keizer. Want zijn kop staat erop. En zijn afbeelding, dat muntje, dat was natuurlijk de keizer niet. Nee, het was een afbeelding van de keizer. Dus daar heb je het als afbeelding. En dat wordt ook wel genoemd een niet perfecte afbeelding of een niet perfecte representatie. Want als je de boeken erop naslaat waar dat woord icoon besproken wordt, dan staat er, het betekent, het heeft een niet perfecte, een niet volmaakte vorm. En dan is het dus een afbeelding van iets. En het heeft een volmaakte betekenis. En dan is het de persoon die het afbeeldt. En wat die tweede betreft, daar kun je bijvoorbeeld iets over lezen in Romeinen 1. En dat lijkt alweer heel veel op wat wij net lazen in Colossense 1. In Romeinen 1, in het 23ste vers, vers 22 en vers 23, want dat is één zin bij elkaar, daar staat, terwijl zij zich uitgaven voor wijzen, zijn ze dwaas geworden, en hebben zij de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door een beeld dat lijkt op een vergankelijk mens. Nou, dan staat er in deze vertaling staat er een sterretje bij. En aan de hand daarvan kun je eruit opmaken dat er letterlijk staat, zij hebben de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door de gelijkenis van een beeld van een vergankelijk mens. Dus dat is eigenlijk wat er staat. De gelijkenis van een beeld van een vergankelijk mens. Het is een beetje een uitgebreide zin. Dus zij aanbidden niet meer de onvergankelijke God, zegt Paulus, maar zij aanbidden de gelijkenis van een beeld van een onvergankelijk, vergankelijk mens. Dus die mens, u en ik trouwens, wij hebben een beeld. Wij hebben een beeld. En het aanbidden dat hier gebeurt, dat is een gelijkenis van dat beeld van een mens. Dus mensen hebben plaatjes gemaakt of hebben beelden gemaakt die lijken op een mens en zijn dat gaan aanbidden. Dus dat is de gelijkenis van een beeld van een vergankelijk mens. Maar waar het mij even om gaat, wij hebben dus als vergankelijke mens van nature, hebben wij ook een beeld, hebben we trouwens nog. En dat beeld, ja, hoeft niet zo raar te kijken. Want dat is waar wij namelijk elkaar mee zien. Hè? En wat we van elkaar weten. Hè? Als u uw naam noemt voor de telefoon, dan probeer ik er een gezicht bij te krijgen. Nou, en dat is een beeld van u. En daar heb je dus het volmaakte of het perfecte beeld. En nou, als je het over Christus hebt, dan is Christus het beeld van de onzichtbare God. Heb je het over ons, dan is ons lichaam, dat is namelijk dat beeld, Dat is het beeld van mijn onzichtbare ik. Want hoe je het went of keert, maar mijn ik, mijn persoonlijkheid, kunt u niet zien. En ik trouwens ook niet die van u. Hè? Dat kun je niet zien. Wat ik wel zie, en wat u ook ziet, dat zijn elkaars beelden. Hè? Onze iconen. Dus ons lichaam, ons uiterlijk, ja, dat is eigenlijk een icoon. Nou, en als het nou over Christus gaat. Christus is het beeld van de onzichtbare God. Dan zou je kunnen zeggen dat wat hem betreft, dat die twee betekenissen, die twee aspecten, die zitten daarin opgesloten. Want Christus is enerzijds de vertegenwoordiging van de onzichtbare God. En anderzijds is hij gewoon letterlijk het lichaam van de onzichtbare God. Als je de onzichtbare God wilt zien, zie je Christus, zijn beeld. Als wij op ons niveau elkaars onzichtbare persoonlijkheid willen zien, dan zien wij elkaars beeld, elkaars lichaam. Dat zien we. Dus ja, er zit wel heel wat in één zo'n vers, in één zo'n zinnetje. Christus, die het beeld is van de onzichtbare God. Als God, voor zover God, laat ik het zo zeggen, voor zover God zichtbaar is, dan zien wij dus Christus. Zou je God zelf, als ik dat zo zou mogen zeggen, zou je God zelf willen zien? Dan kan dat niet, want God zelf is onzichtbaar. Dat is wat hier staat, de onzichtbare God. Nou, de onzichtbare God heeft een beeld in wie hij zichtbaar is. Net zoals dat uw en mijn onzichtbare ik, onze persoon, heeft een beeld waardoor wij toch zichtbaar zijn. En het is maar goed ook dat we dat beeld hebben, want anders kon je hier niet zitten bijvoorbeeld. Want je kan niet met je onzichtbare ik hier zitten. Nee, je hebt wel je beeld, je hebt wel je lichaam nodig om sowieso ergens op te kunnen zitten. Ja. Dus dat is ons lichaam. Dat hebben we nodig. Maar zo is het eigenlijk ook met God. God laat zich kennen, laat zich zien in zijn lichaam. En dat lichaam, dat is in dit geval de persoon van de Heer Jezus Christus. Als u nog even met mij naar die Colossensebrief gaat, dan zie je dat Paulus daar in hoofdstuk 2... het ook met zoveel woorden zegt in het 9e vers. Daar staat, want in hem woont heel de volheid van de Godheid, en dan staat erachter lichamelijk. En die hem, dat is Christus, hè? Want dat is het laatste wat je leest van vers 8, aan het einde van vers 8, daar schrijft Paulus niet volgens Christus, want in hem, namelijk Christus, woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. Dus God in zijn volheid woont in Christus lichamelijk. En daarmee is eigenlijk gezegd dat Christus dat lichaam is. De belichaming van God, van de onzichtbare God. Nou, er zijn heel wat meer teksten waarin blijkt dat God zelf onzichtbaar is. Kijk maar eens even met me in de eerste Timotheusbrief. In het eerste hoofdstuk meteen al. In het 17e vers, daar vind je een lofprijzing van de apostel Paulus. Dat is zo mooi, hè? Dan heeft Paulus net beschreven hoe hij door de Heer in de bediening gesteld is en hoe hij door genade gered is. Ja, en als hij dan daarover nadenkt, dan komt hij als vanzelf tot een lofprijs voor de Heer. Zo werkt dat. En dan zegt Paulus in vers 17, de koning nu der eeuwen, de onvergankelijke, de onzichtbare, heb je het weer, de alleenwijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Dus 1 Timotheüs 1 vers 17, die onzichtbare, de alleenwijze God, hem zij de eer, zegt Paulus. En hij is de koning der eeuwen. De koning van de aionen. van de tijdperken. In het zesde hoofdstuk van dezelfde brief vind je ook iets dergelijks. Vers 16, daar staat: hij die als enige onsterfelijkheid bezit en een ontoegankelijk licht bewoont, hem heeft geen mens gezien en niemand kan hem ook zien, zegt Paulus dan. Ja, dat gaat allemaal over God. En nou begin je ook te begrijpen waarom het zo belangrijk is dat wij de Heer Jezus Christus kennen. Want Christus is namelijk het beeld van deze onzichtbare God. De God die de schepper is van hemel en aarde. De Vader die ons gered heeft, die ons getrokken heeft uit de macht van de duisternis en ons in zijn Zoon, in het koninkrijk van zijn Zoon geplaatst heeft. Wel, hij is de onzichtbare. En dan zegt Paulus zomaar in één zinnetje: maar Christus is het beeld, de icoon, de zichtbaarmaking van die onzichtbare God. Dus ja, wil je de schepper van hemel en aarde leren kennen, dan kan dat alleen maar door Christus. Dat weet u zelf ook wel, als je iemand anders wil leren kennen, dan is het beste om met die persoon om te gaan. En met die persoon omgaan, dat wil zeggen dat er een gesprek is of wat dan ook tussen, ja, eigenlijk, ja, dat klinkt een beetje plat, maar er is eigenlijk een gesprek tussen twee lichamen. Hè? Want ja, mijn geest kan niet spreken, want die heeft geen mond. Ja, die heeft wel een mond, maar die zit weer in mijn lichaam. En met mijn lichaam hoor ik wat u zegt. Dus zo leer je elkaar kennen. Maar u weet ook dat als je elkaar wil leren kennen, moet je niet met een ander over diegene gaan zitten kletsen of praten. Kijk, dan kun je ook wel veel te weten komen over iemand. Hè? Maar ja, dat is altijd een bepaald aspect. Hè? Van die oorblazers, noemt Paulus dat. Weet je wel? Roddelaars. Ja, dat heb je ook. Hè? En ja, dat is natuurlijk ook de ellende eigenlijk. Hè? En het is ook een val, denk ik, waar we misschien allemaal wel van tijd tot tijd in terechtkomen. Maar er wordt heel wat over mensen gesproken. En op grond daarvan denkt iemand dat hij die persoon gaat kennen, in plaats van dat er rechtstreeks met die persoon gesproken wordt. En zo gaat dat vaak. Maar toch is dat wel de weg. Nou, als wij God, de onzichtbare, de schepper van hemel en aarde, als wij hem willen leren kennen, dan kan dat alleen maar door Christus. Als je, ja, je hoeft bij wijze van spreken slechts na te denken over, ook weer met alle eerbied gesproken, maar over hoe God in elkaar zit, hoef je maar over na te denken vanuit de Bijbel, dan weet je al dat er geen andere weg tot God is dan door Christus. En dan kunnen al die religies wel zeggen van: ja, maar wij hebben de waarheid in pacht, via ons kun je God leren kennen. Maar je zult God nooit leren kennen. Dat is het bijzondere. Nee, God maakt zich bekend in Christus. Waarom? Omdat Christus het beeld is van de onzichtbare. Van de onzichtbare God. Dus alleen maar door hem. En daarom zegt de Heer Jezus dat zelf ook, toen hij op aarde was, van: ja, mensen, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Op een andere manier kun je niet tot de Vader komen, tot God de Vader. Het is door de Heer Jezus Christus. Het beeld van de onzichtbare God. We gaan eventjes naar de Filippenzenbrief, want er zijn wat meer teksten in de Bijbel waarin iets gezegd wordt over, ja, hoe de Zoon zich verhoudt ten opzichte van God. En een van die teksten is bijvoorbeeld Filippenzen 2, vanaf het vijfde vers. Daar staat: laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, die, en dan staat er, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zich ontledigd heeft door En dan staat er de gestalte van een slaaf aan te nemen. Dus hier wordt over die twee gestalten gesproken. Hier staat niet het woordje beeld. Het is ook een ander woord dat hier gebruikt wordt. Hier staat het woord gestalte. En dat oorspronkelijke woord dat hier gebruikt wordt, dat heeft niet zozeer met uiterlijk te maken, zoals het woord beeld wel. Dat heeft echt met uiterlijk te maken, zoals je aan het plaatje op een munt kunt zien dat daar koningin Beatrix op staat bijvoorbeeld. Dat heeft met tastbaarheid, met uiterlijke dingen te maken. Dat woord gestalte heeft niet zozeer met uiterlijk te maken, maar het heeft wel te maken met hoe bepaalde eigenschappen zichtbaar worden. Dus als hier wordt gesproken over de Heer Jezus Christus in de gestalte van God, dan wil dat woord gestalte zeggen dat als je Gods eigenschappen wilt leren kennen, moet je dat weer doen via Christus, want Christus is de gestalte van God. Dus de eigenschappen van God, dat hij rechtvaardig is, dat hij liefde is, dat hij genadig is, dat hij barmhartig is, rein is, heilig, ga maar door. Al die eigenschappen, die karaktertrekken van God, die leer je kennen in zijn gestalte, in Christus. En Paulus schrijft hier over de Heer Jezus dat hij in de gestalte van God was en dat hij zich ontledigd heeft en dat hij vervolgens in vers 7 de gestalte van een slaaf heeft aangenomen. En daar geldt weer hetzelfde woord. Maar toen de Heer Jezus Christus als mens op aarde was, ja, in zijn 3 jaren dat hij zeg maar zijn openbare bediening had, kon je echt niet letterlijk aan hem zien. Vanwege hoe hij eruit zag dat hij een slaaf was. Dat kun je ook nergens in de Bijbel zo terugvinden. Maar wat je wel aan de Heer Jezus Christus kon zien, was dat hij de eigenschappen van een slaaf droeg. Toonde, openbaarde. En die eigenschappen, ja, die hebben te maken met dat hij deed wat zijn meester wilde. Dat is wat de Heer Jezus precies gedaan heeft. Nou, dat zit eigenlijk in dat woord gestalte opgesloten. Dus enerzijds is Christus het beeld van de onzichtbare God, dat wil zeggen het uiterlijk. Maar hij is ook de gestalte van de onzichtbare God. In Christus wordt ook duidelijk hoe God eigenlijk is. Want hij is weer, zo schrijft Paulus ook later in dit hoofdstuk, hij is weer teruggezet in die positie waarin hij de gestalte van God heeft. Want hij heeft de naam boven alle naam ontvangen, hij is uitermate verhoogd. Dus hij is daar weer in teruggezet. Dus als je wil weten hoe God is, kom je bij Christus terecht. Dan helpt het niet, zoals ik gisteravond nog op de televisie zag, dan helpt het niet dat je om een boom heen gaat staan hangen en die gaat staan knuffelen. Heb je het gezien? Ja. Dat helpt dan niet. Want daar leer je God niet mee kennen. Helpt ook niet om in een hoekje te gaan zitten mediteren of iets dergelijks. Nee, als je God wil leren kennen, hoe bent u nou God? Ja, dan kom je bij Christus uit. Want Christus is de gestalte van God. Hij is het beeld van God. Straks, dat moet je niet al te letterlijk nemen eventjes, dat straks, dat duurt nog, denk ik nog wel even. Maar als de hemel opengaat en God wordt zichtbaar voor de wereld, dan wordt hij zichtbaar in Christus. Want Christus is de icoon van God. Maar tegelijkertijd zal dan ook op een andere manier zichtbaar worden dat God ook rechtvaardig is. En heilig. En niet met zich laat spotten. Dat hij in zeker opzicht zelfs een wrekende God is. Dat wordt allemaal duidelijk in Christus. Zoals het ook duidelijk wordt en kan worden en voor ons in ieder geval is geworden, dat God liefde is. En dat God genadig is. Dat wordt ook duidelijk in Christus, namelijk in Christus als de gestalte van God. Nou, dat is ook zo'n woord, hè. Een ander begrip wat je daarover leest, dat vind je bijvoorbeeld in de Hebreeënbrief, Hebreeën hoofdstuk 1. Het eerste hoofdstuk en dan ook de eerste paar versen. Daar staat, nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, die hij erfgenaam gemaakt heeft van alles, door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. Dat staat eigenlijk letterlijk, door wie hij ook de eeuwen gemaakt heeft. De aionen in het meervoud. Het plan van de eeuwen. Kijk, in de Colossensebrief hebben we net gelezen, aan het begin van de avond, dat God door Christus heen alles gemaakt heeft, zowel de zichtbare als de onzichtbare dingen in de hemelen en op de aarde. Dat heeft met de wereld in de zin van de kosmos te maken. De zichtbare schepping. Maar hier gaat het over ja, de onzichtbare kant van de schepping. Namelijk hoe draait deze schepping, hoe houdt die schepping zich. Dat wordt allemaal geregeld door de eeuwen. En ook die eeuwen heeft hij gemaakt in de Zoon. En wat staat er dan vervolgens van die Zoon in vers 3? Hij die de afstraling van Gods heerlijkheid is. Dat is ook weer zoiets, hè? Dus als je de heerlijkheid van God wil zien, kom je bij Christus terecht. In andere bewoordingen schrijft Paulus dat ook in de Korinthebrief. Dat wij in het aangezicht van Christus Gods heerlijkheid zien. Nou, en hier wordt gezegd, hij is de afstraling van Gods heerlijkheid. Ik weet niet of u er wel eens over nagedacht hebt, maar dat woordje heerlijkheid, wat moet je je daarbij voorstellen? Ik vind dat een van de moeilijkste dingen in de Bijbel. Wat moet je je nou precies bij heerlijkheid voorstellen? Want heerlijkheid, ja, dat is een heel erg Nederlands woord. En heerlijkheid, ik heb wel eens gezien dat toen reden we ergens of we fietsten ergens of zo, en dan kwam je langs een of andere oud pand en daar stond boven de heerlijkheid van, en dan stond erachter de heren van en van dat gebied, weet je wel, want dat is een heerlijkheid eigenlijk, en dan eigenlijk heerlijk, hè, met ICK, weet je wel, heid met EIT, hè, heerlijkheid, daar komt dat woord vandaan. Ja, wat is een heerlijkheid? Ja, een heerlijkheid in die zin, dat is iets wat de Heer toebehoort. Wat je had destijds heren en nou, dat behoort hem toe, dat is zijn heerlijkheid. Nou, en dat is ja, wat we dan maar in de Bijbel hebben staan. Maar ja, dat is eigenlijk niet helemaal wat ermee bedoeld wordt. Wat er oorspronkelijk mee bedoeld wordt. Het oorspronkelijke woord, dat betekent veel meer de wijze waarop wij moeten denken over God. Ja, en dat leer je vanuit de Bijbel. Dus als wij gaan van heerlijkheid tot heerlijkheid, ja, dan gaan wij eigenlijk van het denken over God naar het denken over God. Het is eigenlijk helemaal niet meer te begrijpen. Daarom zeg ik vind dat een heel moeilijk begrip. En natuurlijk, je kunt allerlei omschrijvingen bedenken. En je kunt inderdaad zeggen van, ja, maar dat is alles wat de Heer toebehoort, dat is zijn heerlijkheid. Nou ja. Als je daar blij mee bent, dan moet je dat zo aannemen. Want dan heb je in ieder geval alvast heel wat te pakken. Maar het is eigenlijk nog veel meer. Het heeft te maken met hoe God wil dat wij over hem denken. Dat is dat oorspronkelijke woord voor heerlijkheid. En als je wil ontdekken hoe wij over God moeten denken, dan kom je weer bij Christus, bij de Zoon terecht. Want de Zoon is namelijk de afstraling van de heerlijkheid. Nogmaals, als de hemel open gaat, dan wordt Gods heerlijkheid openbaar in deze wereld. Maar hoe wordt die openbaar? In Christus. Het gaat in en door de Zoon. Er staat ook achter, in datzelfde vers, dat de Zoon de afdruk van zijn zelfstandigheid is. In de NBG-vertaling daar stond de afdruk van zijn wezen. Hoe zit God in elkaar? Wat is zijn wezen? Hoe bestaat hij? Wat is zijn zelfstandigheid? Nou, zegt Paulus, alsof je het dan helemaal snapt, hè? Nou, zegt Paulus, dan moet je bij Christus zijn, want Christus is de afdruk daarvan. God heeft als het ware ja, de stempel van wie hij is in Christus gezet. En Christus vormt die stempel, die afdruk. En zo mogen wij en kunnen wij de Heer Jezus Christus kennen. Het zijn eigenlijk best, ja, het zijn hele mooie dingen om zo over na te denken. Maar het zijn ook wel moeilijke dingen. En dat zit eigenlijk allemaal zomaar in dat ene kleine zinnetje opgesloten van Kolossenzen 1 vers 15. Dat Christus het beeld is van de onzichtbare God. En als je dat zo leest, nogmaals, dan denk je van, nou ja, dat hebben we gehad. En we gaan weer verder. Maar als je erover nadenkt, ja, dan is dat eigenlijk een onuitputtelijke bron. En zoveel als daar in beschreven staat. Ik wil ook nog heel eventjes met u naar het Johannesevangelie. Het eerste hoofdstuk. En beginnen we even met vers 18. Maar daar gaat het me eigenlijk niet eens zozeer om. Maar dat vers 18 dat sluit even aan bij wat we eerder hebben gelezen over God. Dus Johannes 1 vers 18. Daar schrijft Johannes: niemand heeft ooit God gezien. Nou, nu kunnen we zeggen nee, dat is logisch. Want hij is de onzichtbare God. Ja, dan kan je hem niet zien. En dan zegt Johannes erachteraan: de enige geboren zoon die in de schoot van de vader is, die heeft hem ons verklaard. En begeven vertaling, die heeft hem doen kennen. Dus dat is het. Als hier dat zo staat, niemand heeft ooit God gezien, dan grijpt Johannes daarmee terug naar het verleden. Dus dat betekent, broeders en zusters, dat Johannes hier ook mee zegt, en dat is eigenlijk ook al wat Paulus in 1 Timotheus, of wat Paulus later dus in 1 Timotheus 6 schreef, wat we net gelezen hebben, dat hem geen mens gezien heeft, dat grijpt ook terug naar het verleden. Er is niemand die heeft God gezien. En hier ook, niemand heeft ooit God gezien, dus dat grijpt terug. Dus als wij bijbels gesproken terug willen grijpen, dan gaan we naar het Oude Testament toe en dan gaan we in het Oude Testament lezen en dan lezen we daar toch, hoe raar het misschien ook klinkt, lezen we daar toch verschillende keren dat mensen God zien. Hè? Ik bedoel Abraham, wel een hele bekende, Genesis 18, de Heere verschijnt aan hem met twee engelen, maar er staat er verschenen drie mannen. En dan staat Abraham gewoon met de Heere te praten. En die verschijning was zo realistisch, dat Abraham ook gewoon eten voor ze gaat maken en zo. En hij weet ook met wie hij spreekt. Wonderbaarlijke zaak. Als je denkt, dat is een ander heel bekend, als je denkt aan Jesaja. Dat Jesaja de Heere ziet zitten op zijn hoge en verheven troon en zijn zomen vulden de tempel. Weet je wel, Jesaja 6. Ja, of Ezechiël. Je moet, nou niet voor de grap, maar je moet gewoon Ezechiël, de eerste hoofdstukken van Ezechiël eens lezen om te kijken wat een moeite die man doet om te omschrijven wat hij ziet. Want hij krijgt een blik in de hemel. Onbegrijpelijk wat hij ziet, nog moeilijker om het natuurlijk op te schrijven. Maar hij doet het wel. Over de raderen en de wezens. En in het midden van de raderen waren wezens. En ze konden zowel rechts als links als vooruit. Alle kanten konden ze op. Hij weet gewoon niet wat hij zag. En laat staan dat hij het kon beschrijven. Maar hij ziet God. En toch zegt Johannes hier, niemand heeft ooit God gezien. Nou, dan zou je, als je heel kritisch bent, zou je kunnen zeggen van, oh, nou ja, zie je wel dat de Bijbel daar in tegenspraak is met zichzelf. Maar ja, kijk, Zo zitten wij niet in elkaar, hè? Om dat te zeggen. Kijk, wij zeggen eigenlijk, daar zijn we heel bevooroordeeld in. Ik tenminste wel. Hè? Zo van, de Bijbel is nooit in tegenspraak met zichzelf. Ik bedoel, als de Heer Jezus zegt, de schrift kan niet gebroken worden. Dan geloof ik dat van harte. En ga ik ervan uit dat alles wat er in de Bijbel staat, klopt. Weet je, dat is ook het mooie. Als je Bijbelstudie doet, zo met elkaar, maar ook als je persoonlijk met de Bijbel bezig bent en je wilt dingen onderzoeken, als je er gewoon van uitgaat voor jezelf dat de Bijbel altijd klopt, dan heb je eigenlijk het goede uitgangspunt te pakken. Waarom klopt de Bijbel altijd? Ja, omdat het woord van God is. En God is licht, in hem is in het geheel geen duisternis, dus in zijn woord ook niet. Dat wil allemaal niet zeggen dat wij alles wat er in de Bijbel staat, dat we dat begrijpen. Dat is een heel ander verhaal. Maar als wij wat in de Bijbel staat niet begrijpen, en dan vervolgens zeggen de Bijbel klopt niet, dat is natuurlijk de omgekeerde wereld, maar dat is eigenlijk wat de meeste mensen doen. Binnen de theologie is dat gewoon een complete richting geworden. Als je theologie studeert, dan word je vooral geleerd wat er allemaal niet klopt aan de Bijbel. Nou, daar ben je mooi klaar mee. Ik heb eens een keer iets gelezen van iemand, ja, die is nu hoogleraar in Groningen. Neuropsychologie of zo. Maar die man komt uit de zware gemeente, hoe noem je dat? Wij noemen dat de Gergeminet. Ik weet niet of u dat wat zegt. Gergeminet? Nee? Gereformeerde gemeenten in Nederland. Dat is een aparte club, hè? Heel streng. En altijd in het zwart gaan ze, hè? Vanwege des vijands onderdrukking. Maar goed, daar kwam hij ook vandaan. En hij was toen 18, 19 jaar, ging hij studeren. En toen vroeg hij aan zijn voorganger, aan de dominee, vroeg hij van, is het eigenlijk wel goed voor mijn geestelijk leven als ik psychologie ga studeren? En toen had die voorganger gezegd van, nou, je kunt beter psychologie gaan studeren dan theologie. Moet je nagaan. Maar zo zit het ondertussen wel in elkaar. Je moet ze de kost niet geven die hun geloof kwijtgeraakt zijn doordat ze theologie zijn gaan studeren. Het is sneu, maar het is niet anders. Want juist daar leer je wat er allemaal niet klopt aan de Bijbel. Maar dat is ook meteen het verkeerde uitgangspunt, want daarmee zeg je, de Bijbel is ook niet het woord van God. Als je zegt, de Bijbel is het woord van God, dat staat voor mij vast, dat geloof ik, al snap ik de helft niet, misschien nog wel veel meer niet van wat er in de Bijbel staat. Maar als je dat zegt, dan klopt de schrift ook. Nou lezen we hier, om daar even op terug te komen, lezen we hier, niemand heeft ooit God gezien, en toch lezen we in het Oude Testament dat God gezien wordt. Hoe kan dat nou? Nou, we hebben het antwoord natuurlijk al lang gelezen. Waarom? Het staat er hier ook bij, omdat Christus, de Zoon, die heeft hem ons verklaard. Of om het met Paulus te zeggen, Christus, de Zoon zijner liefde, de Zoon zijner liefde, Zoon van de liefde van God, is het beeld van de onzichtbare God. Nee, inderdaad, niemand heeft ooit God gezien. Maar in Christus woont al de volheid van God lichamelijk. Dus wat wij van God zien, dat is Christus. En dat is ja, hoe het eigenlijk zit. Dus al die keren dat je in het Oude Testament leest over mensen die God zien, die zien daar Christus. En dat maakt ja, ook het Oude Testament eigenlijk tot zo'n ontzettend rijk boek. Want dat betekent dat de Heer Jezus Christus dus in het Oude Testament gewoon inderdaad op elke bladzijde aanwezig is. En dat je het inderdaad kunt hebben over de Christus van de schriften. Dat je daar over hem leest. Wonderbaarlijke gebeurtenissen. Als je alleen al denkt aan Adam, die gevallen is. Die van de vrucht heeft gegeten, net als zijn vrouw. En dan loopt hij daar in de, in de hof. En dan verstopt hij zich, want dan hoort hij God aankomen. En God spreekt ook met hem. Nou, als God daar met Adam spreekt, dan kan het niet anders dan dat God, dat hij zich daar openbaart in Christus. Want als die twee met elkaar spreken, ja, dan gebeurt dat via dat ene beeld van die vergankelijke mens Adam, met het beeld van de onvergankelijke God Christus. Dus dan staan er die twee tegenover elkaar, al in Genesis 3, notabene. Dan staan daar de eerste mens en de laatste mens, of de tweede mens, Christus, die staan daar tegenover elkaar. En de een zegt tegen de ander, Adam, waar ben je? Ja, ik hoorde uw geluid, dus ik dacht, ik verstop me maar. Daar zie je al aan dat de hele relatie op dat moment verbroken was. Maar die twee staan tegenover elkaar. De ene die het verprutst heeft, dat kon ook haast niet anders gaan, hè?
Weten we achteraf met de kennis van nu, vanuit de Bijbel. Maar de ene die het verprutst heeft en de ander die datgene wat die ene verprutst heeft, weer zal terugwinnen. Dat is Christus. He, zoals Adam aanvankelijk als hoofd boven al wat is gesteld was. En hij moest heersen en alles over alles wat er in de schepping was. Zo zal Christus dat ook daadwerkelijk doen. En die twee stonden toen tegenover elkaar. Stonden daar al gewoon met elkaar te spreken. Het is eigenlijk onbegrijpelijk. He? Zoals daar ja, over de Heer Jezus gesproken wordt. Nou, hier wordt dat dan zo gezegd. Niemand heeft ooit God gezien. Maar die enige geboren zoon in de schoot van de Vader, die heeft hem ons verklaard. Nou, wie is die enige geboren zoon hier in Johannes? Als je het even in de woorden van Johannes ook wil zeggen, van Johannes 1, dan kom je bij vers 1 terecht. En dan staat daar, in het begin, in den beginnen, in het begin, dat zijn nou precies dezelfde woorden die ook in het begin van de Bijbel staan. Genesis 1 vers 1. In het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dit was in het begin bij God. En dan staat erachter, alle dingen zijn door het woord gemaakt. En zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was het leven, en het leven was het licht van de mensen. En dat licht schijnt in de duisternis. Daar hebben we de duisternis en daar hebben we het licht allebei weer terug. En de duisternis heeft het niet begrepen. Dus in het begin was het woord. Genesis 1, daar lees je, in het begin schiep God de hemelen en de aarde. En hier wordt eigenlijk gezegd hoe hij dat deed. En dat wordt in de Bijbel wel heel uitgebreid trouwens gezegd, want God sprak en het was er. God heeft datgene wat hij gemaakt heeft, heeft hij door het woord gemaakt. Nou, dat woord, ja, voordat dat woord gesproken werd, was het in God. Als u op het punt staat iets te zeggen, dan heb je datgene wat je gaat zeggen, dat woord, dat heb je nog in je. Nou, zo was het in het begin. Toen God eigenlijk op het punt stond om met alles te beginnen. Met de schepping en de hemelen en de aarde te maken. Toen hij op dat punt stond om dat te doen, nog als het ware vlak daarvoor. Daar gaat dit over. In het begin was het woord en het woord was bij God. En als je de volgorde in de grondtaal gebruikt en die zou je hier ook weer vertalen, dan staat er en God was het woord. Zo staat het er eigenlijk. Dus in den beginnen was het woord was bij God en God was het woord. En zo was het in het begin bij God. Zo was het. Daar begon het allemaal mee. Dus in het begin was God er alleen. En God was het woord. En dat woord, dat is hetgeen waardoor, vers 3, alle dingen gemaakt zijn. En onthoud dit even zoals dat hier staat. Alle dingen zijn door het woord heen gemaakt. En zonder dat woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. En dan staat er later, in het 14e vers, daar staat dat het woord vlees geworden is. Want u weet, als we het hier over dat woord hebben, hebben we het eigenlijk over Christus. En dit is ook weer ja, een openbaringsvorm van God, hè? Net als dat geldt voor dat woordje icoon, beeld, of dat woordje gestalte, of dat woordje afstraling, of dat woordje afdruk. Zo is Christus ook het woord van God. Want dat we het over Christus hebben, dat blijkt heel duidelijk uit vers 14. Want ja, dat woord is vlees geworden. Ja, dan hebben we het dus echt over degene die hier in deze wereld gekomen is als babytje. Vlees geworden, in een lichaam door God bereid, daarin opgegroeid is en in dat lichaam het offer gebracht heeft dat gebracht moest worden. Daar hebben we het dan over. Dus de Heer Jezus Christus is niet alleen beeld van God, nee, hij is ook het woord van God. Het woord van God. Zoals wij het geschreven woord van God hebben, daar zitten we altijd maar in te bladeren en te zoeken en te doen. Zo hebben we ook In die zin het levende woord van God. En dat is Christus. En ik heb net al even verwezen naar het moment dat de hemel, als de hemel open gaat en dat God zich openbaart in Christus. Ja, dat wordt in het boek Openbaring ook beschreven. Hè? Daarom heet het ook Openbaring. En dan gaat de hemel open en dan wordt daar diegene gezien die op dat witte paard zit in Openbaring 19. En één van zijn namen is Woord Gods. Woord van God. Heb je weer met dezelfde persoon te maken. Want God openbaart zich in zijn Zoon. Nou, hier wordt dus hij dus genoemd het Woord van God. En een woord, broeders en zusters, ja, dat, ik zou haar zeggen, daarmee is het kringetje als het ware weer rond. Hè, zoals de Heer Jezus het beeld van God is, van de onzichtbare God. Zo is hij ook het woord van God. En u weet wat een woord is. Een woord, ja, dat kun je opschrijven, dat kun je uitspreken. Maar op het moment dat je het opschrijft, dat is wel het meest makkelijke voorbeeld ook. Op het moment dat je een woord opschrijft, wordt het openbaar. Dan staat het opeens zwart op wit. Dan is het opeens zichtbaar geworden. Dat woord, voordat je het opschreef, had je het nog in gedachten. Toen was het onzichtbaar. Maar vanaf het moment dat je het gaat opschrijven, wordt het zichtbaar. En anders gezegd, op het moment dat je het uitspreekt, wordt het als het ware zichtbaar voor je oren. Dus een woord zegt iets wat onzichtbaar is, of maakt iets wat onzichtbaar is, zichtbaar. Dat is wat een woord doet. En daarom zeg ik, daarmee is het kringetje eigenlijk weer rond. Want Christus als het woord van God, ja, hij maakt dat wat onzichtbaar is, zichtbaar. En hij is het beeld van de onzichtbare God, maar hij is ook het woord van die onzichtbare God. God die zijn gedachten heeft, die zijn plan heeft, hoe maakt hij dat zichtbaar? Nou, in het woord. En wie is dat woord? Ja, dat is uiteindelijk Christus zelf. Nou, en zo hebben wij dus dat levende woord en zo hebben wij het geschreven woord. Ja, en als je het hebt over de Christus van de Schriften, dan heb je het over die twee die als het ware één zijn. Want het geschreven woord heeft en bevat op elke bladzijde het levende woord. Het gaat over alles wat God doet. Zo leren we Christus zien. In alle dingen. In elk aspect van wat van Gods handelen. In het feit dat hij ja, onzichtbaar is, maar zichtbaar wordt. In al die dingen kunnen we niet om Christus heen. Gaan we even terug naar Colossense 1. Want ik zei nog van, u moet dat even onthouden. Hè? Alle dingen zijn door het woord gemaakt. Als Johannes dat zo schrijft, dan gebruikt hij daar het woordje door. En dat betekent er doorheen. Dus het woord is in eerste instantie niet eens de bron, maar het middel waardoor het ontstaat. En dat is ook wat hier in Colossense 1 naar voren komt. Er staat in vers 15, hij is het beeld van de onzichtbare God. De eerstgeborene van heel de schepping. En dan staat er in vers 16, want door hem, eigenlijk mag je ook zeggen door hem heen, zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn. Dat is namelijk heel de schepping. Door hem heen. Dus eerst was God er in het begin. En vervolgens sprak hij en was het woord er. En doordat hij sprak, ontstond de schepping. Of werd de schepping geschapen. Kwamen alle dingen tot stand. Net als eigenlijk de volgorde. Door hem heen, door Christus heen, openbaart God zich. Ja, alles wat God doet, doet hij door Christus. Je kunt het eigenlijk niet vaak genoeg benadrukken. En als wij de Heere God willen leren kennen, als wij de Heere God beter willen leren kennen, kan dat niet anders dan door de Heer Jezus Christus heen. Goed, broeders en zus. Nou, ik wilde het daar eigenlijk bij laten vanavond. Dan gaan we volgende keer toch nog even verder met vers 15. Maar dan dat tweede stuk, de eerstgeborene van heel de schepping. Want ja, dat zegt natuurlijk ook van alles over wie Christus is. En dan, nou goed, zo gaan we dan gewoon stapje voor stapje gaan we verder met deze dingen. En mogen we onder de indruk komen van ja, de geweldige rijkdom en de heerlijkheid van God. Wat dat ook precies mag zijn. Zullen we met elkaar de Heere danken? Lieve Vader in de hemel, we willen u hartelijk dank zeggen dat wij ook nu, Heere, tot u mogen komen en dat we dat mogen doen door uw Zoon, door de Heer Jezus Christus heen. Op basis van het werk dat hij gedaan heeft, het verlossings- en verzoeningswerk. We willen u danken, Heere, dat daardoor er een vrije toegang is gekomen tot u. En dat u, Heere, die onze Vader bent en de Vader van onze Heer Jezus Christus, ja, dat u, Heere, voor ons geestesoog ook steeds groter mag worden. Dat we steeds meer mogen begrijpen van wie u bent. En ook wat u doet, wat uw werk is. Heer, in het groot, in deze wereld, met Israël, met de volken. Maar Heere, ook op ons persoonlijk vlak. We danken u, Heere, dat we ja, dat toch ook mogen weten en beseffen dat u bij ons bent. U, Heere, die toch de Allerhoogste bent. Ja, u bent ook persoonlijk bij ons en u zorgt voor ons. En u helpt ons, u leidt ons en u zorgt ervoor, Heere, dat we u ook steeds beter mogen begrijpen. U zorgt ervoor, door uw woord, dat we leren denken zoals u wilt dat wij over u denken. We danken u daarvoor. Heer, en we willen elkaar ja, ook wat dat betreft aan u opdragen, ook voor het komende seizoen. Heere, dat wij ja, toch steeds meer mogen ontdekken van wie u bent en ook van de geweldige manier waarop u uw woord hebt geopenbaard. En u hebt dat gedaan in Christus. En we danken u, Heere, dat we in uw woord mogen lezen van uw plan. Heere, waarmee u tot uw doel komt. En dank u wel, Heere, dat dat ja, toch ook weer voor ons persoonlijk zo mag zijn. Dat wij ons mogen realiseren, Heere, dat u ook in onszelf een goed werk bent begonnen. En dat u dat goede werk zult voortzetten tot de dag van Christus. Dank u wel daarvoor. Heer, dank dat we ja, dat mogen beseffen. Heer, en dat we ons daarom ook mogen realiseren dat het allemaal niet van ons afhankelijk is. Heer, of hoe goed wij ons best doen. Maar dat we het in alles van u verwachten mogen. Vader, dank u wel dat we zo hier deze avond bij elkaar konden zijn. Dat we in alle rust uw woord mochten lezen. Dat we erover na mochten denken en we willen ook bidden, Heere, dat u het ook verder in onze harten wilt uitwerken. En Heere, dat alles, dat vragen wij niet omdat we het verdienen, Heere, maar wel vanuit de rijkdom van uw genade. Amen.